Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En mijn gast van vandaag is Nelly Penner. Welkom.
Dank.
Jij schiet in de lach.
Ja.
Dit is toch een beetje jouw... Dit is, ondertussen moet je een beetje gewend zijn om achter de microfoon te zitten. Of niet in deze rol?
Nee, ik vind de introductie altijd erg leuk.
Ja?
Ja.
Nee, maar ik was nog niet bij de introductie
eigenlijk.
Oh ja, gaat
die nu beginnen?
Ja, die gaat nu beginnen.
Yes.
Want jij bent radiomaker met 3FM.
Correct.
Ja, ja, middagshow.
Ja.
Jij was presentatrice van Drugslab. En niet te vergeten, actrice in de Mora commercials.
Ja.
Ja.
Ja, dat maar is goal dat, zijn dat.
Dat blijf je vasthouden.
Ja, ik weet niet hoe lang nog, maar ik doe het ondertussen wel al, want Cora doet het geloof ik, ja, Cora doet het 36 jaar.
Oh.
Ik onderhand ook al, 10 jaar.
Echt waar?
Ja.
Oh, wauw.
Ja, maar ik spreek er niet zo vaak over, dus heel veel mensen weten het ook niet.
En nu is ja. Het niet meer te missen.
Nee.
Ja. Maar dat is wel bijzonder, want waarom hou je dat dan, blijf je dat dan vasthouden? Gewoon omdat het leuk is en het is...
Op een gegeven moment wordt het ook wel gewoon bijna... Cora is natuurlijk niet echt mijn tante.
Mm-hmm.
En ik heet Flora in de commercials. Maar zij is ook een beetje nu mijn tante.
Ja.
Dus het is, we zien elkaar niet heel veel. We nemen niet super veel commercials op. En, maar ja, ze is een beetje mijn echte tante geworden.
Oh, wat grappig.
Dus het dus wordt bijna gewoon een beetje nostalgie. Met dat witte jasje aan het witte mutsje op. En dan gaan we weer de hort op naar de huishoudbeurs.
Ja. Oh, mooi. Ja. Hey, als ik jou zou vragen hoe jouw relatie met seksualiteit op dit moment is. Hoe zou je die dan omschrijven?
Gezond. Open. Ik denk dat ik heel veel over seks praat. Soms dat ik wel eens denk, jeetje, hou nou even je mond. Maar dat zal ik vandaag niet doen.
Met wie praat je over seks?
Met iedereen.
Ja? Ja. Iedereen die het niet wil horen?
Ja, ook. Ja. Ja. Ja, ik heb er ook een handje van. Ik vind het ook altijd leuk om een beetje te provoceren. Weet niet waarom. En ik ben denk ik... Door mijn moeder denk ik wel heel, vrij seksueel opgevoed. Niet los van elkaar, dus niet vrij seksueel, maar gewoon heel veel vrijheid daarin en openheid daarin. Dus, en ik vind het echt, ik vind het belangrijkste onderwerp ter aarde.
Echt?
Ja.
Hoe komt dat dan?
Want ik denk dat je er niet zonder kan leven, in welke vorm dan ook. Dus of het nou gaat, of het met je partner is, of gewoon... Ja, de spanning tussen mensen en alle woorden die erbij komen kijken. Waar zullen we het zo meteen over hebben? Ja. Maar gewoon toch, affectie. Ja.
Maar zie jij jezelf als een heel erg seksueel wezen?
Minder dan wat ik zou willen. Ik denk toch... het valt me wel vaak op als ik me mooier voel, dat ik me dan ook seksueler voel. Dus zodra ik onzeker ben, heb ik bijvoorbeeld ook minder behoefte aan seks of kan ik minder lekker seks hebben. Dat vind ik wel jammer.
Ja. Ja. Wat is voor jou sexy? Wat omvat dat woord?
Gelukkig zijn in je lichaam. Mijn schoonmoeder is Argentijnse. En ik zeg maar het Zuid-Amerikaanse, de Latina's, dat vind ik wel echt sexy.
En wat vind je daar dan sexy aan?
Het gaat me nog niet eens om de vormen, maar gewoon het hele, ja, dus toch ook wel vrouw, het hele vrouw zijn, hoe je je beweegt. Ik heb echt een enorme handen fetish, maar hoe iemand ja, zijn handen gebruikt en hoe ze eruit zien. Sexy denk ik heel erg. Ik vind het allersexy als iemand helemaal is wie die is. Helemaal laat zien en zijn wie die is. En dan maakt me echt helemaal niets uit hoe je er dan uitziet.
Nee. Ben jij sexy?
Ik heb zomaar dagen.
Oh, dagen ook?
Ik heb zomaar dagen.
Ja? En als je erin zit, blijf je er dan in die flow?
Ja, vaak komen dan wel veel dingen samen. Ben ik en aan het overleren. En ik heb leuke kleding aan. En ik zit goed in mijn vel. En ik heb lekker werk. En ik heb net lekker seks gehad. Weet je wel, zo'n soort combinatie tussen, ja. Alles zit even goed. Alles valt even goed samen.
En dan voel jij je sexy?
Ja.
Ja. Is dat in als je kijkt naar nu en bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Is daar een groot verschil in de sexy Nelly die er toen was en nu is?
Nou ja, ik denk als je ouder wordt, dat je heel erg beseft, zeg maar in ieder geval dat het lichaam wel op een gegeven moment op een andere manier sexy wordt. En eigenlijk toch wel minder mooi.
Ja?
Ja. Als ik naar mijn omaatje van 94 kijk, weet je, dat is niet per se meer de schoonheid, vind ik, van een sexy lichaam. Dus...
Maar dan, als je het hebt over 94, dan zeg je ook wel wat, hè?
Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen van dat ik op een gegeven moment besef, je wordt dus steeds ouder. Ga nu maar je lichaam gewoon altijd een beetje sexy vinden. En jezelf altijd een beetje sexy vinden.
Ja, want het mag niet zo contextafhankelijk zijn.
Nee. Maar misschien zeg ik over, als ik 60 ben, zeg ik wel, jeetje, ik voel me sexier dan ooit. Ja. Dat zou ik wel leuk vinden.
Ziet jouw lijf er nu anders uit dan 10 jaar geleden?
Kijk hoor. Ik denk als we het hebben over 20 jaar geleden wel. Want ik denk ik wel wat dikker was. Als ik nu terugkijk. Ziet het er anders uit? Nee, ik heb nog geen kinderen gekregen. Dus dat is het verschil, denk ik. Nee, ik denk niet heel veel anders. Het wisselt een beetje. Soms ben ik wat dikker, soms ben ik wat dunner. Het valt me wel op dat ik wat oudere handen krijg. Maar, en ik heb dus minder strakke billen, want ik turnde echt heel, heel heftig. Ja. Dus had ik echt een kont waar je u tegen zegt. En ik teerde daar altijd op. Maar ja, als je dan 10 jaar lang niet meer sport, dan op een gegeven moment dan wordt het minder.
Kan je nog zo slank zijn?
Ja.
Ja, wel mooi hè, dat dat dan op een gegeven moment ook niks meer met slankheid te maken heeft.
Nee. Dus die ben ik nu weer heel hard aan het trainen.
Ja, heel goed.
Ja, weet je hoe ik dat doe?
Nee.
Ja, dan sta ik in een rij bij de bakker en dan span ik mijn billen aan.
Ja?
Ja, dat is het enige hoe ik het train.
Dat is het enige wat je doet. Dat is jou. Daar ben ik heel hard aan het trainen. Ik weet niet hoe vaak jij in de rij bij de bakker staat.
Vaak.
Ja. Nou, je mag hier op je stoel ook even trainen. Hoor.
Ja, dat doe ik soms ook wel. Dat doe ik gewoon een beetje zo bij elkaar.
Ja, maar ik vraag me dus af hoe erg dat helpt. Want als het zo simpel zou zijn, dan zouden we toch met z'n allen heel de dag door onze billen aanspannen. Ja. Toch? Dat is...
Nou, ik kom over een maandje, kom ik even weer bij je langs.
Gaan we het
even
checken. Helemaal goed. Ja. Hey, ik heb je gevraagd om 5 woorden te bedenken die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes.
Ja.
Welke zijn dat?
Affectie. Elkaar leren kennen. Dat is niet echt één woord, hè? Maar...
Mag.
Seks.
Seks?
Ja, sowieso seks. Verbinding. En laten zijn.
Zijn die woorden voor jou in de afgelopen jaren veranderd? Is seks voor jou veranderd?
Ja, veel bewuster. Ik weet dan niet of dat het door ouder worden komt. Maar als ik het nu vergelijk met vroeger, ging ik veel meer op een automatische piloot. Veel meer vrije zoals je denkt. En dat kan ik nog steeds wel doen hoor. Vrije zoals je denkt dat de ander het fijn vindt. Of dingen alleen maar bezig zijn met van, oh, zo zal die ander het lekker vinden. Niet in het moment zijn en niet echt verbinding maken. Ja, hier had ik met Gwen van Poort ook over. Maar bijvoorbeeld niet in elkaars ogen kijken als je klaarkomt. Nou, ja, daar natuurlijk heel hard om gelachen. En probeer ik het wel, maar dat vind ik nog steeds super spannend.
Ja.
Maar
is dat dan het ultieme doel om dat wel te kunnen?
Nee, je hoeft ook helemaal niet. Alleen, je doet het wel samen. En dan hoeft dat dan niet per se. Maar ik denk wel... Nou ja, misschien kan je ook met je ogen dicht helemaal echt verbinden. Helemaal tijdens de seks of weet ik veel. Allebei een andere kant op kijkend. Maar ja, je ogen zijn toch wel... Als ik nu in jouw ogen kijk, ja, je kijkt wel in elkaars ziel. Weet je wel, dus daar... ik vind het wel prettig. En ik heb ook een keer met Spuiten en Slik heb er zo'n tantra cursus gehad. En dan ging je alleen maar ademen en met elkaar ademen en in elkaars ogen kijken. En toen dacht ik, oh ja, het is super intiem.
Maar het is ook super intiem.
Ja.
En dat voelt heel kwetsbaar, heel ingewikkeld.
Ja.
Ja.
Waarom is dat? Waarom vinden we het zo erg om dan op dat moment kwetsbaar te zijn? Ik bedoel, je ligt daar al in je blote voef. Ja, toch? Ja,
dat is eigenlijk, je zou denken dat je dus al heel kwetsbaar bent. Maar kennelijk is er dan dus een verschil tussen het naakte lijf, wat ook natuurlijk gewoon maar een naakt lijf is. En dus inderdaad wat daar binnenin je omgaat. En dat op het moment dat je elkaar dus aankijkt in elke situatie. Heel veel mensen ervaren natuurlijk ongemak als je elkaar aankijkt. Die kunnen die stilte niet verdragen of die kunnen dat ongemak niet verdragen wat er dan allemaal loskomt.
Ja, wat je dan allemaal voelt.
Ja.
Oh ja.
Want je gaat waarschijnlijk een heleboel voelen. En je wordt je heel bewust van het feit dat de ander jou op dat moment ook ziet.
Ja.
En dat dan kunnen verdragen en kunnen voelen van wat de ander nu ook ziet. Dat is helemaal oké. In plaats van, oh jee, wat nou als die... iets ziet wat hem niet aanstaat of wat gek is of zo. En dan vanuit dat ongemak weer wegdraaien.
Ja.
Ja. Hey, ik heb voor jou normaal gesproken 5 kutkeuzes, maar ik kon niet kiezen. Dus ik heb er lekker 6 gedaan. ik ben heel erg benieuwd. Nooit meer in de media of nooit meer seks?
Jeetje, wat een kutvraag. Oh. Ja, je zou natuurlijk verwachten dat je gelijk nooit meer in de media zegt, maar...
Nou, ik verwacht helemaal niks.
Ja, jeetje. Ik zit ook net op zo'n punt, zeg maar, waar ik wel graag een kindje zou willen krijgen. Ja, dat zou betekenen dat ik dat ook al moet schrijven. Maar ik haal echt wel onwijs veel plezier uit mijn werk. Jeetje, Mina. Wat een duivel ben jij. Maar nee, oké. Nee, dan kies ik toch nooit meer media. Dan zijn er nog te veel. Nee, dan ja. Want seks zit ook verbonden aan mijn verloofde. Dan, ja. Dus die, ja, en die verkies ik boven alles.
Ja. Hey, wat betekent werken in de media voor jou?
Heel erg dat ik heel veel kan doen wat ik echt zelf wil.
Ja.
Ik hoop mensen een goed gevoel geven. Want dat is zo gek, want ik heb creatieve therapie gestudeerd. En ik heb ook wel lang in de zorg gewerkt. En toen op een gegeven moment, nou, toen ging ik dus wel veel acteren. En toen kon ik dat niet meer combineren. En toen dacht ik, oh, laat ik nu mensen een beetje in de steek, weet je wel. Ben ik nu zo egoïstisch bezig dat ik alleen maar voor de media ga... Maar ik merk ook wel heel erg met de onderwerpen die je bespreekt... of de dingen die je doet of wat je laat zien... dat je daar ook mensen mee kan helpen. En ik heb een documentaire bijvoorbeeld over rouwen gemaakt. Ik krijg zulke lieve berichtjes van mensen... dat ik denk, oh ja, nu is het op een andere manier. En misschien een... Ja, ja dus het is... Dus, Ik vond het heel ruk. Ik heb er heel jarenlang heel ongelukkig in gevoeld. Omdat ik denk ik... je bent toch aan het vechten voor je plek. En daar komt heel veel onzekerheid bij kijken. Of het nou met een auditie is of een interview is of een wat. Maar ik denk dat ik nu op een punt ben dat ik op mijn... Ik zit heel erg op de plek. Het voelt alsof ik in een heel warm bedje zit. Mm-hmm. En dat werpt ook zijn vruchten af. Want daar krijg je dus ook hele mooie, leuke verhalen en lieve verhalen van mensen. Dus dan... Ja, maar ik heb het niet altijd leuk gevonden.
Nou, maar zit daar misschien dan een verschil tussen nu je manier gevonden hebben waarin jij jezelf kan zijn en waar jij als het ware het script kan bepalen?
Ja.
Of dat je in de media werkt en dat je gewoon een script moet voordragen?
Nee, script kan bepalen inderdaad. Dat is. Ja, en ik denk, je bent heel jong, toch? En ik dacht, oké. Nou, het verliep allemaal een beetje gek, maar ik studeerde rechten en een acteeropleiding. En toen was het gewoon, oh nee, ik wil toch acteren. Maar eigenlijk helemaal nog niet weten wat je daar dan mee wilt. Dus ik denk dat het op een gegeven moment duidelijker voor jezelf moet zijn. Maar wat is dan, maak het eens wat kleiner voor jezelf. Wat is dan hetgene wat je daar dan eigenlijk echt mee wil? Weet je, want anders dan is het doel niet goed genoeg of zo. Wat ook heel onzeker maakt.
Ja.
En inderdaad de regie een beetje zelf in handen nemen. In plaats van kom maar opdagen voor een auditie. Dit is het rolletje. En dan maar blij zijn als je het krijgt. Terwijl je misschien die rol eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt.
Nee.
Zat ik weer ergens in mijn blote tieten. Weet je wel? Zo denk ik, ja.
En dan hoor ik jou dus al zeggen. Creatieve therapie. Werk in de zorg. Acteren. Rechten. Radio maken. Dat is wel een heleboel.
Ja, maar heel veel, het is heel veel, is ergens in een puntje beland.
Ja?
Ja. Ja.
Maar zegt dat wat over jou? Zegt dat iets over de zoektocht naar jezelf? Wat?
Ja, goede vraag. Ja, nou, ik denk ook heel pragmatisch. Van aldoende leert men. Dus... Ga maar heel vaak op je bek. En vecht maar gewoon. Kijk, dat vind ik ook een beetje gevaarlijk. Of gevaarlijk, ja. Gevaarlijk voor de TikTok-generatie. Is dat, en dat merk ik ook in de show als we artiesten spreken. Heel veel denken dat je er in één keer bent. En dat die hele weg daarnaartoe, dat het allemaal fantastisch gaat. Maar dat is helemaal niet zo. Dus volgens mij ben niemand zo.
Nee.
En... vergeten dat het best wel veel jaren kost. Mijn vriend bijvoorbeeld 28. Hij is 8 jaar jonger dan ik ben.
Oh, wauw. Dat is wel bijzonder.
Ja.
Ja.
Ja, dat wisten we niet van elkaar toen we elkaar ontmoetten. Maar dat is bijvoorbeeld ook een leeftijd waarin...
Maar jullie zijn... Wacht even. Hij is nu 28. Jullie zijn zo'n 3,5 jaar bij elkaar.
Ja.
Dus hij was 24, 25 toen jullie elkaar leren kennen.
Ja.
En jij was op dat moment, was jij dus gewoon al 32.
Ja.
Wow.
Ja.
Dat is een bij ons was het leeftijdsverschil ook zo groot, maar de andere kant op.
Ja, je hoort het niet zo vaak deze kant op.
Nee.
Nee. Nee, en onze eerste date was in Barcelona. En lang verhaal, was in ieder geval fantastisch. Vet tof als iemand je achterna vliegt, terwijl je diegene niet kent. Maar hij dacht dat ik 28 was en ik dacht dat hij 28 was. Ah. Ja, en toen was het kwaad al geschied, zeg maar, op het moment dat we erachter kwamen.
Ja.
En ja, maar dat is dus het enige, want soms vragen mensen wel van, wat is het verschil daarin? En ik vind wel, ik had dus heel erg ook op mijn 28ste dat ik... mijn moeder overleed. Ik wist niet wat ik met werk moest doen. En daarna was het echt op een gegeven moment drugslab kwam. Eigenlijk pas na mijn 28ste werd het een beetje duidelijk van... Oh, welke kant wil ik op? Oh ja, dit gaan we doen. Kwam er een beetje geld binnen. Dus ik denk dat je die tijd ook nodig hebt... Om even weer terug te pakken, dat je die tijd nodig hebt... En allemaal verschillende dingen moet doen om uiteindelijk op je plekje te komen... Ja. Maar misschien, ik ken ook genoeg mensen die op mijn 40ste opeens denken, ik ga iets heel anders doen.
Ja. Die tijd is er ook dan ook nog.
Ja. Alleen dat wordt natuurlijk wel op de basisschool, op de middelbare school. Als je gaat studeren, moet je al zoveel keuzes maken waar je misschien eigenlijk nog helemaal niet aan toe bent.
Nee. Hey, ik heb nog een kutkeuze voor jou.
Ja.
Altijd een orgasme moeten krijgen of nooit meer een orgasme krijgen?
Altijd moeten.
Vol overtuiging.
Ja.
Ja?
Ja, het is gewoon echt heel lekker.
Maar heb jij voor je gevoel ook het idee dat je altijd als je seks hebt een orgasme moet krijgen?
Nou, ik vind wel de kaars op de taart. Ja.
Ja.
Ja, en anders ben ik de hele dag door geil.
Ah, dan blijft het onrustig.
Ja, blijft het gewoon onrustig. Je denkt, ja. Ja. Ja, maar van dat moment ben ik ook echt een vent. Ik ben ook daarnaast ook gewoon klaar. Ik hoef ook niet uren nog te knuffelen of na te
nemen. Nee, gewoon nee. Seks hebben, klaarkomen. Ja. That's it.
Ja.
Oké, okay, nee, dat mag. Dat mag. Hey, de rest van je leven één bedpartner of elke maand een ander?
De rest van mijn leven één.
Nooit meer horen, ik hou van je. Of nooit meer een spontane knuffel van je partner?
Nooit meer, ik hou van je. Nee, ik bedoel zeg maar, dus ik wil altijd die spontane knuffel.
Ja.
Ja.
Ja. Altijd degene zijn die initiatief neemt in de seks. Of altijd degene zijn die zijn partner moet afwijzen?
Oh. Oh. Klinkt ook echt cru nu. Dan liever initiatief.
Hoe is het een beetje verdeeld?
Ik denk dat hij meer initiatief neemt.
Voelt het wel alsof je hem afwijst? Voelt hij het wel alsof je hem afwijst?
Nou, eigenlijk... vind ik echt dat wij top seksleven hebben. Alleen, wij zijn nu aan het verbouwen. En dus het laatste, zeg maar dit laatste half jaar, ben ik en dus de middagshow begonnen. Dat was voor mij helemaal nieuw om iets voor een langere periode te doen. Met dezelfde mensen, naar dezelfde plek. En iets gewoon weer totaal in het diepe springen. En dus het verbouwen en huis kopen en de hele reutemeteut. En ik ben dan... Ik ga een beetje in mijn cocon. Gewoon, en toen zei hij ook van, toevallig laatst, van, ik begrijp het helemaal, maar ik heb het gevoel dat jij iets minder affectie toont de laatste tijd. Ik vond het ten eerste echt zo vet dat hij dat gewoon zei en ook zo kon benoemen. Hij kan veel beter zijn gevoel uiten en weten wat hij voelt. Dus toen voor het eerst dacht ik wel, oh ja, oh shit. Ik zit jou dus een beetje af te wijzen, wat helemaal niet mijn bedoeling is. Maar mijn hoofd was gewoon...
Ja.
Terwijl, en dan hebben we seks en denk ik, ah, wat een onzin. Dat is vet lekker. De een gaat mediteren, je kan ook gewoon lekker gaan wiepen.
Ja. Bijzonder is dat ook, hoe dat werkt. Hè? En dat jij dus helemaal niet de intentie hebt om hem af te wijzen, maar ergens... komt het waarschijnlijk wel over zo.
Ja.
Terwijl het gaat voor jou gewoon over... mijn hoofd heeft andere prioriteiten. Mijn hoofd heeft even hier geen ruimte voor. Dus het gaat veel meer over jouw state of mind. Jouw behoeftes. Dan dat het iets zegt over hoe jij over hem denkt. Of over zijn initiatief denkt.
Ja. Terwijl inderdaad de ander denkt van... hè, vind je mij niet meer leuk? Ja. Waarom geef je me niet wat liefde? Ik heb het ook nodig. Maar ja, zo ben ik wel echt blij dat hij dat dan heeft gezegd. Want... dan wil ik dat wel gelijk aanpakken.
Ja, nou ja, en het is natuurlijk ook zo, hè. Als je inderdaad zo'n grote... en dan heb je dus eigenlijk in 2 jaar heb je 2 hele grote veranderingen. Dat vraagt gewoon heel veel van je. Dus dan is het ook helemaal niet zo gek dat daar geen ruimte is voor seks.
Ja, terwijl...
of veel minder.
Ja, maar eigenlijk, want nou ja, laten we het eventjes... laten we het 10 minuten nemen. Ja...
ja, dat is ook zo.
Toch?
Dat is ook absoluut zo. Maar dan is het dus wel belangrijk dat je daar dus wel ook over communiceert. Want op het moment dat hij tegen jou zou zeggen... weet je, laten we gewoon dan afspreken... dat we in ieder geval elke week even 10 minuutjes. Gewoon even, hoeft helemaal niet lang en uitgebreid. Want als je hoofd daarop staat, niet naar staat... dan is die drempel waarschijnlijk veel te hoog om daartoe te komen.
Ja.
Terwijl als jij weet van, oh ja... ja, die 10 minuutjes die kan ik wel even vrijmaken. Dan kan ik er ook nog met mijn hoofd bij zijn.
Je weet hoeveel te laat ik was vandaag, hè?
Ja. Ja? Ja. Ja, dat was dat kwartier?
Dat was dat kwartier.
Ja. Oh, wat goed. Heel goed. Ja. Nou, weet je, die gun ik je. Ik Thanks. Zei al dat ik het je niet kwalijk nam, dat nee. kwartier. Nou, nu al helemaal niet.
Top.
Heel goed. Trots op je. Hé, hey, dan heb ik de laatste kutkeuze. Want normaal doe ik altijd 5, maar ik bedacht deze vannacht. Ah. Rond een uurtje of 5, vraag me niet waarom. En toen dacht ik, ga ik jou eens even voorleggen. Want ergens voelt deze een soort van als, zoals Fred van Leer altijd zo mooi zegt, als eeuwige jeuk met korte armpjes. Geen behoefte meer hebben aan seks. Of nooit voldoende seks hebben en altijd maar behoefte blijven hebben. Ongeacht hoeveel seks er is. Dus eigenlijk dat orgasme wat nooit komt, ja?
Ja,
dat gevoel.
Er geen behoefte aan seks.
Ja, gewoon dat voelen. Dus het is er gewoon niet, de behoefte en zwa. Of nooit voldoende seks hebben en altijd maar behoefte blijven hebben. Oude. Dus nooit voorzien kunnen worden in de seksuele behoefte die je hebt. Ondanks
ja, maar,
dat je dus...
Ja, maar dat is eigenlijk een hele makkelijke keuze.
Want?
Ja, als je geen behoefte hebt, mis je ook niks. En anders blijf je je hele leven wat missen.
Ja, ik word er ook een hele soort van helemaal onrustig van.
Maar, ja. Mag ik wat vragen?
Tuurlijk.
Ik heb altijd wel het gevoel dat bij mij als vrouw zijnde, dat die behoefte ook minder aanwezig is dan bij de man. Maar op het moment, zeg maar, dat we dan bezig zijn, dat die behoefte lijkt wel alsof er dan een deurtje wordt opengezet. Zo, oh ja, hier was ik.
Ja, ja. En dat is voor heel veel... Het is natuurlijk, het klinkt lekker stereotyp, maar er zijn over het algemeen zijn er veel meer overeenkomsten dan verschillen. Maar een van de dingen die bepalend is voor in hoeverre jij bepaalde prikkels als seksueel prikkelend ervaart, is testosteron. En mannen hebben nou eenmaal meer testosteron dan dat vrouwen dat hebben. Dus daarin is, staan veel mannen, ze kunnen dus makkelijker een situatie, een moment interpreteren als seksueel prikkelend. Daarbij komt dat ze ook vaker reageren op visuele prikkels. Dus als jij naakt in de kamer voorbij loopt, dan kan jouw verloofde kan denken, oh, ja. Terwijl als hij langs loopt, dan denk je misschien wel, oh wat fijn, of nou ja,
wat een leuke piemel.
Wat een leuke, nou ja, of misschien, hey, kijk die billen even. Maar niet gelijk dat seksuele stukje wat daar aan gekoppeld wordt. En wat er dan ook nog eens vaak gebeurt, is dat bij vrouwen de opwinding vaak reactief is. Tuurlijk kunnen we het ook vanuit onszelf, en zeker als je dus bewust bent wat voor fantasieën jou opwinden, wat voor prikkels, dan kan je er absoluut zelf ook naar op zoek gaan. Maar heel vaak is het dan dat de vrouw reactieve opwinding ervaart door de interactie met de partner.
Ja.
Dus dan is het als het ware als een dieseltje. En dan denk je in eerste instantie, ja, nou, ik voel hem niet helemaal. Maar weet je, geen bezwaar. Dus ik wil het alle kans geven om erin mee te gaan. En dan merk je ineens inderdaad, oh ja, het is eigenlijk wel heel fijn. Of het is eigenlijk wel heel prettig en lekker. En dan ga je erin mee.
Ja, ja, ik zit heel hard te knikken.
Ja, en dat is dus ook vaak wat... er zijn natuurlijk heel veel mannen en die vinden het heel vervelend dat zij altijd maar het initiatief moeten nemen. Maar op het moment dat dat dus niet gebeurt en zij doen het niet, is er dus een hele grote kans dat er een hele groep vrouwen die vooral goed is in die reactieve opwinding, dat die dus ook nooit vanuit zichzelf echt die behoefte gaan voelen van jeetje, nu ben ik opgewonden en nu ga ik dus het initiatief nemen tot seks. Dus daarin is de balans juist in het stukje, de een kan beter vanuit zichzelf die seksuele prikkels gaan voelen. En die initieert de ander naar de ander toe om daarin mee te gaan.
Ja.
En op het moment dat je het weet, dan hoeft het dus ook niet meer te voelen als, ja, maar ik wil ook eens begeerd worden. Ja, maar wat is dat dan? Is dat dan je ego die graag wil dat je begeerd wordt? Of wil je gewoon een fijne vrijpartij met je partner en moet je niet zo lopen miepen?
Ja, goed. Ja, goed. Ja, ik heb wel dat ik af en toe denk van, oh ja, ik weet dat nu van mezelf. Dus ik neem wel initiatief, ook al ben ik nog niet bloedje geil. Ja, geef het dan maar een minuut en dan ben ik er ook. Zeg maar.
En al is het 5 minuten.
Ja.
Weet je, als je namelijk niet helemaal opgewonden bent, kan je, nou ja, over het algemeen, de meeste mensen kunnen dan prima zoenen met hun partner. Kunnen prima gewoon intiem knuffelen. En vanuit dat contact kunnen ze zich de ruimte gunnen om wel in contact met die opwinding te komen.
Ja, wat leuk.
Ja.
Ja, vind ik leuk, dank je.
Hey, ik heb een aantal stellingen voor jou.
Ik word dus wel altijd wel een beetje opgewonden over praten over seks. Daar krijg ik wel zin in.
Ja?
Heb je dat niet?
Nou, weet je, het lijkt me... wacht, dan moet ik goed letten op wat ik zeg. Want als ik met mijn cliënten ben, nee, absoluut niet.
Oh ja, dat begrijp ik, ja.
Ja, dat zou ook absoluut niet... niet wenselijk zijn. Nee, nee dat wil ik ook absoluut niet. Ik kan wel af en toe heel enthousiast worden van onderwerpen, maar ik hoop dat dat ook voor mijn cliënten toe, dat dat dan niet gaat over opwinding, maar gewoon over enthousiasme op dat ik het gewoon een heel interessant onderwerp vind. Maar wat wel, zeker bijvoorbeeld ook met als ik ander soort gesprek voer, bijvoorbeeld dit soort gesprekken, waarbij gewoon het is veel gelijkwaardiger, het is veel meer gewoon onderzoekend en nieuwsgierig. En ik mag dan ook mijn vragen stellen als ik, ook als ik met bijvoorbeeld als we het over tantra hebben, dat is een onderwerp waar ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel over weet. Dus als ik daar vragen naar stel, tuurlijk kan dat mij ook in beweging brengen. Maar als je zo vaak die gesprekken voert over seks.
Ja, ja.
Het is niet alsof ik constant aansta.
Nee.
Sterker nog, op een gegeven moment ben ik er ook wel een beetje klaar mee.
Ja, dit is natuurlijk ook naar mij.
Mijn man die zegt ook altijd van, oh ja, en dan de hele dag praat ze over seks en dan komt ze thuis en dan is ze er klaar mee. Toch? De glazen wasser, wat was dat ook weer? De glazen wasser was ook nooit eigen glazen.
Ja. Ja, begrijp ik ook wel. En dit gesprek is natuurlijk, jij vraagt heel erg over mijn seksleven.
Ja, ja. Dus dat is logisch dat jij dus bij jou zelf gaat voelen.
Ja.
Wat doet dat dan?
Ja, dat je eigen vagina voelt. Ja.
Ja. En dan ben ik heel benieuwd. Wat voel jij dan? Weet jij wat jij dus voelt in je eigen vagina?
Nu?
Ja.
Ja, ze is gewoon heel erg aanwezig.
Ja, maar wat, zeg maar, weet je, kan jij bijvoorbeeld ook dus visualiseren? Wat is het dan, zeg maar, wat is het, de biologische werking die dus nu in is getreden? Als dat logisch klinkt.
Ja, gewoon alsof er een... iemand staat er toeteren. Weet je, gewoon hallo, hallo. Maar ik moet ook een beetje plassen, dus dat is misschien ook...
Een beetje die druk van die blaas die
ja,
er
die
ook
voel
opzetten.
Ik dus ook een beetje. Ja,
ja, ja. Ja. Dat ja. Kan voor sommige mensen ook heel erotisch zijn, hè?
Ja.
Maar als jij dus inderdaad denkt van, oh ja, maar er komt nu van alles in beweging en het raakt zelfs een beetje aan het schuurt een beetje met opwinding, dan kan het natuurlijk best zijn dat jouw, dat de zwellichamen van jouw clitoris dus aan het opzwellen zijn. En dan krijg je dus gewoon een erectie.
Echt?
Ja.
Ja.
Dus dat toeteren en dat warm worden, dat is dus eigenlijk gewoon dat je dan een erectie krijgt.
Dat is heel gek gesprek. Ja. Deel zit hier met een erectie aan tafel.
Ja, je had het al warm voordat je eraan begon, hè?
Leuk.
Ja. Oh, oké. Okay. De stellingen. Ja, we moeten nog beginnen.
Ja. Probeer even mijn erectie uit zicht te houden.
Top.
Ja.
Je seks is niet stuk als je geen zin meer hebt. Dat is gewoon hoe seks werkt.
Hele leuke, hele leuke vraag. Of stelling. Want hier heb ik naar aanleiding van de docu van Lise Korpers ook heel vaak over nagedacht. Nee, ik denk dus niet dat het stuk... Maar ik denk... Jeetje mina. Ja, dit weet ik dus niet. Dit vind ik dus ook een eeuwige vraag.
Mm-hmm.
Kijk, als jij zegt dat werkt nou eenmaal zo... Dan zitten we er gewoon meer gewoon op moeder natuur, toch? Van... Ja, we vrijen met elkaar, weet je wel, vinden elkaar leuk. Eigenlijk moeder natuur zegt van, ja, we willen daar een kindje mee krijgen. En op een gegeven moment dan stopt dat of zo. Dan, toch of niet?
Dan heeft het geen functie meer of
dan
zo.
Heeft het niet echt een functie. Maar, jeetje, was dit ook een kutvraag? Of niet?
Kutstelling.
Was dit ook een kutstelling? misschien ligt het, is het voor iedereen... daarin verschillend. En ik denk altijd, wat stuk is, kan gerepareerd worden. Misschien is dat veel belangrijker dan of het zo werkt of dat het stuk is. Maar is het veel belangrijker om na te gaan, oké, maar wat wil ik dan? Wil ik het repareren? Kan ik er vrede mee hebben? Of heb ik er helemaal vrede mee dat het voor mij zo werkt? Dat ik er nu geen behoefte meer aan heb? Kan de ander daar vrede mee hebben? Ja, misschien is dit... Nou, ik denk het is voor iedereen persoonlijk. En moet je daar zelf... Ik weet het antwoord niet. Ik weet het antwoord niet. Nee.
Ik merk het. Nee, maar ik ben dus wel benieuwd. Want het is voor jou ook niet altijd als zelfsprekend geweest... dat hoe jij nu hoe jij net sprak over seks en dat je het kan voelen en dat je dus inderdaad een kwartier te laat kan komen omdat je nog eventjes seks hebt. Dat is niet altijd als vanzelfsprekend voor jou geweest. Tenminste, ik heb begrepen dat in vorige relatie dat er eigenlijk veel minder behoefte was aan seks. En dan denk ze dus van ja, maar is je seks dan dus stuk in die andere relatie? Of is dit dus ook gewoon hoe seks werkt? Dat het dus in verschillende fases in je leven met verschillende partners dus kan fluctueren?
Zeker, zeker. En de manier waarop je met elkaar seks hebt. En hoe je dat in verloop van tijd met elkaar blijft doen. En op wat voor manier. Denk als jij, zoals ik tegen jou zei, als jij in het begin altijd seks hebt, eigenlijk alleen maar om die ander te behagen. Dat op een gegeven moment klaar is. Ja, dat is tenminste, sommigen zullen het misschien een hele leven doen. Maar mijn lichaam dacht op een gegeven moment dan, oh, nou, ik vind het eigenlijk niet zo boeiend. Ja, dan krijg je er steeds minder zin in. Maar bijvoorbeeld mijn partner, die zegt ook altijd dat ik het heel fijn vind. Ook bijvoorbeeld als ik ook een orgasme krijg. Gewoon dat bij mij ook, zeg maar, het seintje is van, al begrijp ik ook dat je daar de nadruk niet op moet leggen. Maar wel, ja. Dus de manier waarop is denk ik heel belangrijk. Of je het, zeg maar, langer kan blijven doen.
Zou je dan misschien kunnen zeggen dat als je geen zin meer hebt, dus dat suggereert dat er eerder wel was, is het niet zozeer dat je seksstuk is, maar dan werkt het gewoon niet meer zoals je het doet?
Dat is het perfecte antwoord. Zal ik dat gewoon in één keer zeggen?
Doe dat eventjes.
Ja, het werkt gewoon niet meer zoals je het op dat moment doet. Dus je moet een andere manier gaan vinden. Punt.
Top.
Ja.
Als je wil dat de seks fijn blijft, moet je daar juist vanaf het begin van de relatie bewust in investeren.
Ja, 1000%. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar dat lukt denk ik ook. Dat is ook iets wat je moet leren. Want ik was daar op mijn 16e niet mee bezig.
Nou ja, en los op je 16e is dan nog vrij vroeg.
Ja. Ik was ook op mijn 25e niet mee bezig.
Nee.
Ja, en ook als er, dat je ook op een gegeven moment beseft van, oh ja, wat voor signalen geeft mijn lichaam of mijn geest dat ik dat eigenlijk op een andere manier zou willen. Kom je natuurlijk ook bij een stukje communicatie terecht.
Wat super spannend is.
Super spannend. Je bent altijd bang om iemand pijn te doen, toch? Maar wel belangrijk.
Ja, en zeker als het over die seks gaat.
Ja.
Is het zo van essentieel belang.
Ja. Ik had bijvoorbeeld, ik zei op een gegeven moment, zei ik tegen mijn partner, oh, wat zoen je hard? Wat doe je hard met je tong? En het viel me ook opeens op. En het was,
en wanneer eerst, in jullie relatie was dat?
Ja, echt een half jaar geleden of zo. Okay.
Oh, dat is vrij recent.
Ja, maar ik had het ook denk ik nooit zo heel door. En opeens viel me dat op. En toen dacht ik, ja, maar als ik dit nu niet zeg, dan vind ik het eigenlijk niet lekker. En toen, echt 1 minuut daarna heb ik echt het allerlekkerst gezoend in mijn leven ooit. En dacht ik, oh ja, is toch wel, dat gelukkig ook wel even benoemd. Ja. Ja, het ego is natuurlijk wel gewoon aanwezig. Maar ik was wel blij dat ik het gezegd had.
Ja, want wat nou als je het niet had gezegd? En dan was je nu een half jaar verder geweest.
Ja.
En had je nog steeds die zoen niet gehad?
Nee.
Nee.
Nee, en waarschijnlijk op een gegeven moment ga je het ook vermijden. Als je iets niet lekker vindt, dan denk je, oh, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin meer in.
Nee. En dat is natuurlijk als je dan in het begin van de relatie, weet je, vind je elkaar zo leuk en je wil zo graag met elkaar samen zijn. En het is een chemische cocktail aan hormonen die eigenlijk de overhand neemt. En je bent niet meer voor reden vatbaar. En je hebt geen idee waarom je dan wel ineens de hele tijd seks wil. En de ander helemaal geweldig vindt. En onwijs met compassie naar de ander kan kijken. En de ander de alles gunt. Terwijl in de loop der jaren, nou ja, lever je daar eigenlijk telkens wat meer op in. En moet je daar veel meer je best voor gaan doen. In plaats van dat het als vanzelfsprekend lijkt. En dat is natuurlijk met die seks. Is dat ook zo? Die chemische cocktail
die alleen maar wil dat je samen bent en de ander aan willen raken. Het feit dat vrouwen in de eerste periode van verliefd zijn extra testosteron aanmaken.
Ja.
Dus die zijn ook eerder dus ontvankelijk voor seksuele prikkels. En dan ergens tussen 9 maanden en 1,5 jaar wordt dat weer rustiger. En dan worden al die hormoonspiegels weer een beetje komen in balans.
Ook ergens wel jammer.
En dat is dus waarom dan op een gegeven moment zeggen mensen zeggen van ja, na die 9 maanden werd het anders.
Ja.
Weet je nog, die seks zoals dat die in het begin was? Ja, maar dat is dus zo ingewikkeld als je dus daar helemaal niet bewust van bent en je gewoon maar daarop meevaart en denkt, hé, zie je wel, nu zit het allemaal goed. Klopt het allemaal? En dan vervolgens ben je, nou ja, 9 maanden tot 1,5 jaar verder en heb je niet meer die hulp van die hormonen en dan sta je dan.
Ja.
Ja, ik ben toch een beetje moe. Ja, ik heb toch niet meer zoveel zin.
Gaan dan ook veel relaties uit?
Nou, het ligt eraan. Want dit is dan puur het seksuele stukje.
Oh ja.
En het gaat er natuurlijk heel erg om. Want een relatie draait niet alleen maar om seks. Voor heel veel mensen. Weet je, dit is ongeveer 15% van een relatie gaat over seks. En op het moment dat seks een probleem wordt, dan is de kans heel groot dat het als nou ja, 100% gaat voelen. En dat het overal doorheen gaat woekeren. Maar in principe is seks maar een gedeelte van de relatie. En als die kut is, dan is het onwijs kut. En heel veel relaties hebben natuurlijk veel meer nodig dan dat. Het gaat om veiligheid, het gaat om vertrouwen, het gaat om steunen. Het gaat om bepaalde dingen in het leven kunnen doen, kunnen aangaan samen.
Ja.
En op het moment dat dus dan blijkt dat die seks niet meer zo goed werkt of niet meer zo werkt als dat hij dat in het begin deed, maar de rest is wel heel erg goed, zijn er natuurlijk heel veel stellen die denken, oh, het komt wel goed. Het zal wel loslopen met die seks.
Heb je ook stellen die gewoon allebei er helemaal oké mee zijn om gewoon helemaal nooit meer seks te hebben?
Ja.
Oh ja.
Ja. En dat is, sterker nog, ik kan me nog een stel herinneren en daar was ik mee aan het werken. Zij wilde heel graag dat er meer seksueel contact was. En nou ja, dan sprak ik hen weer en dan hadden ze, nou ja, hadden ze een keer samen gedoucht. Dat was de vorm van intimiteit die er dan was geweest. Of dan wel bij thuiskomen hadden ze wel een knuffel en een kus. En tegen in bed lagen ze lekker tegen elkaar aan. Dus die intieme momenten leken er heel erg te zijn. Maar die seksuele momenten, daar was het eigenlijk zo'n worsteling om daar toe te komen. En toen op een gegeven moment, toen vroeg ik hen ook van, maar waarom willen jullie eigenlijk seks hebben? Waarom willen jullie dat zo graag?
Ja.
Want we zijn nu al een tijdje bezig. En jullie zeggen allebei, ja, dit is, hè, dit is waar we aan moeten werken. Maar ondertussen kost het vooral een boel stress om daartoe te komen. En zijn jullie eigenlijk heel erg blij met de vormen van intimiteit zoals dat jullie hebben? Dus ja, van mij hoeven jullie geen seks te hebben. En dat was voor hun zo'n verademing. Want zij dachten, ja, maar we hebben toch een relatie. Wij zijn volwassen mensen, dus daar hoort ook seks bij. We moeten seks hebben. En dan heb ik het dus gewoon over twee mensen die waren op dat moment volgens mij 40 en 42.
Ja.
En ze hadden geen kinderwens. En weet je, dus dat, daarvoor hoefden ze het ook. Het was dus ook geen functionele seks die er hoefde te zijn. Dan hadden ze ook nog best toe in staat geweest, denk ik namelijk. Maar dan denk ik, jeetje, dan ben je jezelf dus zoiets aan het opleggen. Omdat je denkt dat het moet. Terwijl je er allebei helemaal oké mee bent dat het er niet is.
Nee, en wel gewoon heel veel van elkaar houden en een goede relatie kunnen hebben.
Ja.
Ja, dat het dus niet gelijk aan elkaar staat.
Nee. Nee, en dat vinden sommige mensen dus heel moeilijk om te kunnen verdragen.
Nou ja, misschien omdat het ook een soort verwachting is wel van de samenleving, toch? Van,
oh ja, je hoeft toch geen verantwoording af te leggen aan de samenleving over hoe jij je seks invult?
Nee, maar ik denk wel dat het in vriendengroepen het gesprek is. Oh, ja, hoe lang heb jij voor het laatst seks gehad?
Nou, waren het bij deze mensen niet mensen met een enorme, heel, zeg maar, grote vriendengroepen waar dit soort gesprekken gevoerd werden. Maar ja, het is, ik vind dat heel bijzonder hoe dat werkt en hoe we maar niet afwijkend willen zijn in de seks.
Ja, nou ja, ik denk als je luistert en dat het wel lekker is om te horen, dat het ook heel oké is om het gewoon helemaal niet te hebben. Ja. Of weet ik veel, één keer in het half jaar.
Dat is ook prima.
Ja,
ja, ik weet nog zo, en dat was ik zo, en dat, daar maakte ik zelf ook een beetje de denkfout. Maar als een vrouw, en zij was 54, volgens mij zoiets, en zij kwam en ze vertelde dat ze... voordat ze in de overgang raakte, dat ze zo'n onwijs fijn seksleven had. Samen met de partners, we waren met 12 jaar samen of zo. En het was zo fijn en het was zo oprecht en in het moment. En het was, oh man, het was de beste seks die ze ooit in haar leven had gehad. En toen vertelde ze dus dat door de overgang dat er dus van alles was veranderd. En dat zij had ergens in haar gedachten zitten dat zij vaker zin in seks zou moeten krijgen als ze in de overgang zou zitten. Ik weet niet precies hoe ze daarbij was gekomen, maar dat was haar idee. En toen vroeg ik haar ook van, maar vaker zin in seks, maar hoe vaak had je dan seks? En het hoeft helemaal niet te gaan om de hoe vaak, maar ik was toen toch een beetje nieuwsgierig. Ik dacht, ja, maar hoe vaak hadden jullie hiervoor dan seks? En dat was dan 1 keer in de 2 maanden. En toen betrapte ik mezelf er dus ook voor. Oh, ik had dus inderdaad in gedachten. Nou, die hebben dan 2-3 keer per week seks. Ja. En na de overgang had ze het idee dat dat dus nog vaker moest. Ik kan me voorstellen dat het hard werken is. Maar die had dus inderdaad gewoon 1 keer in de 2 maanden had ze echt een heerlijke vrijpartij. En daar was ze intens gelukkig mee.
Ja, wat leuk.
Ja.
Ja, ik ben stom. Maar mij werkte dus ook zo. Zodra jij begint te vertellen over deze vrouw, denk ik, wow, goed seksleven. Wow, ja, die hebben sowieso 3 keer per week seks.
Ja.
Dus dat toch ja. Leg ik ook die link.
Ja.
Terwijl, ja, inderdaad. Maar, ja, leuk.
Gek is dat, hè?
Ja.
Ja. De volgende stelling. Seksualiteit zit in jezelf. En daar moet je zelf verantwoordelijkheid voor nemen, in plaats van afwachten wat de ander ermee doet.
Ik denk dat je ten alle tijden dezelfde verantwoordelijkheid moet nemen. Dus ook in dit geval. Ja. Ik denk dat anderen wel hulpmiddelen kunnen zijn. Ja, in alle gevallen. Of het nou gaat om jezelf mooi of leuk vinden of stomme dingen doen. Ik denk dat je ter alle tijden zelf de verantwoordelijkheid moet nemen. Ik schrijf hem graag wel iemand anders af, hoor. Ja. Zeg ik ook eerlijk. Ja.
Ja. Hou jij jouw vriend ervoor verantwoordelijk?
Nee. Maar überhaupt gewoon schrijf ik graag de verantwoordelijkheid. Wil ik eigenlijk het liefst van andere mensen. Gewoon zelf geen verantwoordelijkheid. Het liefst gewoon een kind blijven. Maar ik besef me wel dat je gewoon verantwoordelijk bent voor de dingen in het leven die je zelf doet en wilt.
Ja. En dan ben ik benieuwd, want jij bent inmiddels een vrouw van 36. Jouw vriend was toen, nou ja, ik zou een jonge man van, nou ja, 24, 25 toen jullie elkaar ontmoetten. Hoe zat dat dan, zeg maar, seksueel gezien?
Ja, geen. Ik heb denk meer geleerd van hem dan hij van mij.
Ja?
Ja. Maar ik kom uit 2 hele lange relaties. En hij had hiervoor nog niet echt een relatie gehad, überhaupt. Dus ik denk dat we elkaar daarin geleerd hebben. En hij is heel goed in het voelen en benoemen. Nee, ik denk dat we heel graag allebei gewoon echt een heel prettig seksleven wilden hebben. En ook wel besefte van, oh ja, daar moet je dan dus ook over praten. En hij is gewoon een wijze man. We schelen 8 jaar, maar ik denk toch in onze relatie dat ik nog steeds toch de jongste ben. Ja.
Ja, maar jij bent qua voorkomen, ik zie een heleboel mensen van jouw leeftijd En die zien er een stuk ouder uit dan jij eruit ziet.
Ja, ik ben een soort jong. Iets is het iets jongs
van de eeuwige jeugd die er gewoon omheen blijft hangen.
Ja, iemand zei een keer tegen mij, en dat vond ik wel mooi. Nelly houdt het kind in haar levend. En dacht ik, oh ja, misschien heb ik iemand. Dat is echt ook jaren geleden dat iemand dat zei. Dus dacht ik, misschien heb ik dit hieraan vastgehouden.
Ja.
Moet niet altijd zo zijn. Af en toe moet ik ook gewoon wel echt volwassen vrouw zijn. Ja, maar. Ja. Ik heb op seksueel gebied ervaar ik niet echt een eigenlijk nee, helemaal geen verschil. Nee.
Als de seks niet werkt in een relatie, kan je beter stoppen met de relatie.
Nou, hier hebben we het eigenlijk net over gehad. Ja, als je er allebei tevreden mee bent, nee, dan moet je er niet mee stoppen.
En zou het voor jou, hoe zou het voor jou persoonlijk zijn? Stel dat de seks vanaf nu niet meer gaat werken. Het lukt niet meer om dezelfde taal te spreken. Het lukt niet meer om op dezelfde manieren dat fysieke contact aan te gaan.
Ja, dan komen we toch bij het altijd eerst daarover praten. Wat dat dan is.
En als dat niks oplevert, want enkel en alleen praten over seks. Het moet ook gebeuren als onderdeel van het proces. Maar met enkel en alleen praten kom je er niet.
Ja, ik denk dat er... En dat het op het internet echt, dat je zoveel dingen nog kan doen en ontdekken. En nou ja, oké, dan zeg jij zelfs, heb je alles geprobeerd. Ongeveer elk speeltje, elke cursus, elke ding. En het werkt niet, dat zeg ik toch?
Ja.
Gewoon.
En er zit kennelijk een ongenoegen, want anders zou je niet alles proberen.
Ja, oh ja, dan is het, maar dan is er misschien ook wel iets meer aan de hand.
Ja?
Denk je niet?
Wat nou als het alleen de seks is?
En onder seks valt dan ook bijvoorbeeld zoenen, knuffelen?
Nee, dat is intimiteit.
Ah.
Maar die wordt vaak wel gespannen als de seks niet meer werkt. Want elke vorm van intimiteit zou de verwachting kunnen werken dat er seks gaat plaatsvinden.
Ja. Ja, jeetje. Ja, als je er allebei dan vrede mee kan hebben, oké. Maar op dit moment zou ik denken, nou nee, dan is inderdaad de relatie wel voorbij.
Ja.
Als je er allebei geen vrede mee kan hebben, ja, dan heb je twee mensen die niet tevreden zijn. Dat lijkt me geen goede ingrediënten voor een leuk huwelijk.
Nee. Maar, en als je hem dan zou je deze keuze ook maken als het gaat over jou en je verloofde? Of zou het dan anders zijn? Zou het dan complexer worden?
Nee, ik denk als wij er allebei niet tevreden mee zijn en alles geprobeerd hebben en het werkt gewoon niet. En we kunnen daar geen vrede in vinden. Ik denk dat we dan moeten stoppen, ja.
Hoe zou hij erover denken?
Ik denk precies hetzelfde. Ja, ik denk dat seks voor hem wel een groot onderdeel ook van de relatie is. Ja, ja. Dat durf ik hard op te zeggen.
Met het kwartiertje te laat komen.
Ja.
Top. Heel goed. Heel goed. En ik ben... benieuwd naar deze, want ik weet helemaal niet of jij hier iets over kan zeggen. Seks onder invloed van drugs is magisch.
Oeh, dat heb ik niet veel gedaan. Als je alcohol ook onder drugs gaart, wat natuurlijk wel op zich zo
verdovende is. Verdovende middelen, ja.
Ja. Heb ik met alcohol wel mijn grenzen verlegd? Wat ik ook wel prettig vond, omdat ik ben wel preuts in de zin van dat ik me snel kan schamen. En alcohol heeft de schaamte wel een aantal keer weggenomen en dan zie je dat die ander daar, weet je, dat die ander je wel heel mooi vindt en wel opgewonden raakt en het wel heel leuk heeft. En dan de volgende keer als je het nuchter doet, denk je, oh ja, toen was het ook heel leuk, weet je wel. Dus zet die schaamte nou maar opzij, want het is niet nodig. En ik heb een keertje, was ik echt super stoned, en hij ook, hadden we ook echt hele lekkere seks. Maar omdat we gewoon helemaal, ja, echt in het moment waren.
Heb je wel eens seks zonder dat je onder invloed bent, maar dat het voelt alsof je onder invloed bent? Dus dat het een beetje voelt alsof jullie beide stoned zijn?
Ja. Ja. Ja, ik weet dan niet met welke type drugs ik dat zou moeten omschrijven. Maar
Je hebt wat gehad, hè?
Ja. Nou, ik dacht aan in ieder geval geen paddo's. Vet aan het rippen. Ja, af en toe als ik een orgasme krijg, ziek en was kabouter. Maar ja, dat is toch heel normaal. Nee, ja, vrij, nee, ja, zeker ja. wel. Ja, wel. Kijk, als je een paar dingen die leuk zijn aan drugs, is natuurlijk dat je ergens heel erg in het moment kan zijn en heel erg ergens van kan genieten. Maar dat kan, denk ik, nog leuker als dat helemaal natuurlijk gebeurt. Ja, dat vind ik altijd wel goals.
Ja, en wat is dan iets...
Oh,
ja?
Ja, eigenlijk het moment voor een orgasme is altijd een beetje, vind ik, een beetje druggy.
Ja?
Ja, omdat je dan gewoon... Dan kan je toch nergens anders meer aan denken. Je bent toch, je bent niet meer bij de belasting, je bent niet meer bij de kinderen, je bent niet meer bij de afwas. Je bent alleen daar.
Nou ja, en misschien is dit dus wel precies waarom sommige mensen zoveel moeite hebben met het krijgen van een orgasme.
Ja,
want die kunnen daar dus niet van loskopen. En wij zijn natuurlijk begonnen het gesprek over, of tenminste dat hadden we in het begin over dat de intimiteit van het in elkaar in de ogen kijken op het moment dat je een orgasme krijgt. Terwijl op het moment dat je een orgasme krijgt, voor, weet je, seks heb je samen, maar je bent zelf dus ook verantwoordelijk voor een deel van je eigen opwinding.
Ja.
En op het moment dat jij een orgasme krijgt, maar jij moet dus gaan contacten met de ander, dan is voor heel veel mensen het heel lastig om de aandacht bij zichzelf te houden. Terwijl dat moment van een orgasme, is het zo ontzettend belangrijk dat je je aandacht bij jezelf kan houden. En dat je dus niet met de ander bezig bent.
Leuk.
En
leuk.
Dan moet je juist dus inderdaad in dat, met je dat magische gevoel en inderdaad loskomen van alles. En dus ook van het stukje, wat doet mijn partner nu?
Ja.
Of wat verwacht mijn partner nu dat ik doe?
Ja, wat leuk. Je hebt echt een antwoord gegeven over iets wat ik al heel lang mee bezig ben.
Ja.
Maar inderdaad, soms moet ik ook even zeggen, soms moet ik me echt even concentreren namelijk. Ja. Echt naar, weet ik veel waar naartoe, maar echt gewoon... Helemaal in je lichaam. Want anders kom ik ook niet klaar.
Nee, want hebben jullie wel eens dat jullie naast elkaar zelf masturberen?
Zeker.
Ja. Lukt jou dat op het moment dat hij dan gewoon aan jouw lijf zit? Of is het dan naar het orgasme toe?
Nee, dat lukt me wel. Maar ik moet wel even in bij mijn eigen lichaam zijn. Zelfde bijvoorbeeld... Het proberen klaar te komen als je de ander aftrekt. Dus soms ben ik dan zo met het aftrekken bezig dat ik helemaal vergeet, zeg maar, dat ik zelf ook nog een vagina heb.
Ja.
Grijp je dat daar? Dus dat je dan moet denken, oh, ik moet echt even naar mijn eigen lichaam.
Ja, dus dan komt dat stukje egoïsme. Er is een stuk wat je samen doet en er is een individueel stuk.
Ja.
En daar moet je de balans in zoeken. En in dat samenstuk, in die interactie, daar groeit die opwinding. En vervolgens mag je het in het individuele stukje, moet je het even afmaken.
Echt leuk. Ja. Ja, vind ik leuk wat je zegt, inderdaad.
Ja. Hey, maar die laatste, hè, seks onder invloed van drugs is magisch. Zou jij het aanraden?
Nee.
Nee?
Zeker niet. Nee.
Waarom niet?
Omdat het is zoiets natuurlijks fijns, waar je eigenlijk... je hoort ook gewoon veel verhalen met gemseks en veel in de gay scene. En, en ik kan me voorstellen dat het... de keren daarna altijd dan wat minder is. En dat je elke keer weer dat nodig hebt om dat ultieme orgasme te ervaren. Of die ultieme vorm van verbinding. En dit is juist nou iets dat als je hoofdpijn hebt of gespannen bent, dat je juist helemaal natuurlijk gezond kan doen.
Ja.
Dus een keertje oké, maar ik zou het zeker niet...
Gewoon lekker die natuurlijke drugs opzoeken.
Totaal.
Ja.
Ja.
Ja. Hey, wij gaan hem alweer afronden. Onwijs fijn dat je er wilde zijn en dat je zo open was.
Dank je.
Kon je het aan?
Ja, totaal. Wat hartstikke leuk. Ja.
Okay. Hey,
leuk, dankjewel. Leuk. Een hertjefiguur zagen, dat is leuk. Dat was gewoon...
Wat een hertjesfiguur zagen.
Een hertjefiguur zagen.
Dat vind jij leuk?
Dat is leuk. Dit was gewoon een heel fijn gesprek. Dank je.
Mooi. Hey, we gaan hem afsluiten. Lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Hoe kom je nou weer bij een hertje zagen?